onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 40, het 8e vers, willen wij gaan zingen. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken te elken stond. En wat er verder volgt in vers 8 van Psalm 40. Stellen we ons ook deze zondag onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En daarna wordt u gelezen opnieuw uit het boek Rut, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. Schriftlezing voor deze morgen is Rut 1, vers 1 tot en met 17. Naar Gods heilige wet en Psalm 139, het 14e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Rut 1 tot en met het 17e vers. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. De naam nu van deze man was Elimelech. En de naam zijner huisvrouw Naomi. En de naam zijner 2 zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar 2 zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam de ene was Orpa. En de naam de andere Rut, en ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook, Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als ze nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als hij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen beide, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleedde haar aan. Daarom zeide zij, zie uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden, keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen, zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij de overdenking van de geschiedenis van Rut vervolgen. We willen stilstaan bij vers 7 tot en met 17. En ik lees u daarvan alleen nog het middelste gedeelte van vers 14 en vers 16 en 17. Allereerst vers 14 in het midden. En Orpa kuste haar schoonmoeder. En dan vers 16 en 17. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan zuster Harman de Braber, die opnieuw in het Franciscus gasthuis moest worden opgenomen met benauwdheidsklachten. We willen dankzegging doen voor zuster Slabbekoorn Meerkerk, die de operatie aan haar pols onderging, weer mocht thuiskomen. En dankzegging mogen we doen voor de geboorte van een zoon bij Glenn en Regina Richardson. Ze hebben hem de namen Jozef Albert gegeven en moeder en kind mochten inmiddels thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons in uw goedheid hier gebracht. En dat hebben wij niet verdiend. Als wij, Heere, toch een ogenblik beseffen wie wij zijn tegenover u, dan is het Onverdiend dat u ons in het leven hebt gelaten en onverdiend dat u ons onder uw woord brengt. Ook in de achterliggende week was er zoveel waarvoor wij belijdenis hebben te doen voor uw heilige ogen. Want uw ogen hebben alles gezien. Uw ogen hebben niet alleen ons leven aanschouwd, maar ook onze gedachten en onze overleggingen. Uw ogen zien ons hart. En als wij, heren, beseffen wie wij zijn geweest voor u, dan hebben we alle reden om ons voor u te schamen. Maar we bidden van u of u ons daar ook echt onder wil verootmoedigen. Want we moeten voor u onze blindheid belijden, heren. We zien die dingen vanuit onszelf niet. We voelen ze niet. We beleven ze niet. We kunnen er zo aan voorbij gaan. Misschien dat ons verstand het zegt. Misschien dat ons geweten het op een zwakke manier meegetuigt. Maar het is zoveel erger. En nu bidden wij van u om uw genade. Genade die ons allereerst verootmoedigt. En diep laat buigen voor u. Genade die ons opzoekt met uw woord. Zoals u eenmaal Naomi opzocht in de velden van Moab. Ze had het niet verdiend. En toch kwam u tot haar met uw woord. We bidden u, Heere, om genade die ons leven vernieuwt. In het hart, zoals u het deed in het leven van Rut. En die keuze van het nieuwe leven kwam naar buiten. Kwam tot een belijdenis. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Heere, wilt u datzelfde ook vandaag onder de prediking nog werken, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wilt u geven dat er hier in Kralingen in de kerk en met ons meeluisterend mogen zijn die daar geen onbekende van zijn, van die keuze van het nieuwe leven. Heere, laat het zo zijn dat jonge vrouwen en jonge mannen, maar ook oudere vrouwen en oudere mannen, tot die keuze gebracht mogen worden door u. Gebruikt u er deze morgen nog uw woord voor, Heere. Bewaar ons er toch voor dat we als Orpa zullen zijn. Want het woord van deze morgen is in dat licht ook zo'n ernstig woord. Het laat ons zien vanuit de figuur van Orpa dat iemand een tijd lang kan meelopen. Dat iemand zelfs kan meehuilen. Dat iemand kan meewensen. En toch, als het erop aankomt, terugkeert naar Moab. Want haar hart lag in Moab. En Heere, zo is het van nature bij ons. Maar wilt u het door de krachtige werking van uw geest veranderen? U kunt komen in Moab en u kunt daar geven dat de God van Israël gediend en gevreesd mag worden. Heere, we bidden van u. Wilt u dat schenken? En wil u zo met ons zijn? Gedenk ons in het luisteren en in het spreken. Laat er voor ieder een woord bij mogen zijn. Geeft u dat vermoeidheid, lichamelijke pijn en klachten, psychische zorgen, afleidende gedachten geen vat op ons zullen hebben bij het luisteren naar uw woord. Heere, zegen uw woord aan het hart van degene die thuis met ons meeluisteren. Sterk alle die u roept om uw woord te bedienen. Wilt u geven dat ze mogen worden gesteld tot rovers van de hel. Heere, wilt u vanmorgen zo ook onder ons komen. We dragen de zieken hartelijk aan u op en opnieuw noemen we de naam van onze oude zuster Harreman de Braber. Verschillende keren al moest haar naam genoemd worden. Steeds keren de klachten van benauwdheid weer terug. En u weet, Heere, hoe dat ingrijpt in haar levensavond. Wil u haar ondersteunen en wil u haar sterken en bovenal geef haar toch de toevlucht te nemen tot u. Niet alleen voor de tijd, maar boven alles voor de eeuwigheid. Schenk haar toch wat nodig is. En wil u haar gedenken, ook in het ziekenhuis, in deze ogenblikken. Wees met haar en met alle die haar lief zijn. Heren, we willen u dankzegging doen dat u het zuster Slabbekoorn gaf dat ze de operatie mocht ondergaan en weer naar huis mocht terugkeren. U hebt het wel gemaakt, al wacht er een periode van herstel. Past ons om uw naam te erkennen. En we bidden van u of u haar in de komende tijd met haar man en allen die haar lief zijn nabij en goed wil zijn. Laat de tijd van gedwongen rust een tijd mogen zijn waarin ze mag ervaren dat u haar stilhoudt en dat u tot haar spreken wil. Heere, we bidden u met erkenning van uw grote naam ook voor het nieuwe leven dat geboren mocht worden bij Glenn en Regina. U hebt hen willen verblijden met de geboorte van een kleine jongen. U hebt Regina willen sparen en willen helpen door de operatie heen, ook door de ziekenhuisopname heen die nodig bleek. U hebt ook het kinderleven willen sparen en gegeven dat Jozef geboren mocht worden. En wij zeggen uw naam daar dank voor, dat uw bewarende hand over hen was. Geeft u dat dat hen ook met dankbaarheid zou mogen vervullen. En wilt u, Heere, aan hen denken, aan de kleine jongen. Wil u geven, Heere, dat hij door uw genade het beeld mag vertonen van zijn Bijbelse naamgenoot, die al op jonge leeftijd de Heere mocht vrezen. En die in heel zijn optreden een heenwijzing was naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Geeft u dat Glenn en Regina mogen opvoeden in diepe afhankelijkheid van u en in een trouw luisteren naar uw woord en naar uw geboden en schenkt u hen ook alles wat daartoe nodig is. Geeft u herstel en nieuwe kracht en wees u zo met hen. Heren en met allen die zich over zijn geboorte mogen verblijden. Zo leggen wij onze dankzegging in het gebed voor u neer. Heren, wij kunnen niet bidden gelijk het behoort, maar wil u onze gebeden nemen, zo bevlekt met zonde en zo onvolkomen, en wil u ze opnemen en leggen in dat gouden wierookvat van die biddende en dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus. En wil u zo onze gebeden opzenden tot uw Vader, en in het hemels heiligdom neerleggen voor uw Vader. En Heere, wil ons dan horen. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119, 5 en 32 willen we gaan zingen. Vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt. Naar het heilig blad, dat is naar Gods woord. En vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Het vijfde en 32e vers van Psalm 119. Er zijn deze zondag 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde collecte straks voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de dingen die wij nooit mogen vergeten is dat het woord van God ons voor de keus stelt. Als Jozua aan het einde van Bijbelboek Jozua afscheid neemt van het volk van Israël, dan zegt hij het nog één keer tegen de Israëlieten. Wat? Dan zegt hij, dient de Heere, dat is het eerste, dient de Heere. En zo het kwaad is in uw ogen om de Heere te dienen, kies dan heden wie gij dienen zult. De goden die onze vaders vroeger aan de andere kant van de rivier hebben gediend, of de goden van de Amorieten in welker land u nu woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua stelt het volk voor de keuze. Gods woord stelt ons voor een keuze. En dat is ook wat Naomi op de grens van Israël en Moab doet. Als het als het ware haar schoondochters Orpa en Rut voorhoudt. Ten diepste zegt ze het, kies dan heden wie gij dienen zult. En dan moet er gemeente niet alleen een keuze vallen bij Orpa en Rut, dat is gebeurd. Maar er moet ook een keuze vallen in uw, in mijn leven. Is dat al gebeurd? We willen gaan nadenken over onze tekstwoorden en we schrijven daarbij op de grens van Moab en Israël. Op de grens van Moab en Israël. Twee gedachten. Allereerst de kus van Orpa. Vers 14 het midden. En Orpa kuste haar schoonmoeder. En in de tweede plaats de keus van Rut. Maar Rut kleefde haar aan. En we horen het haar zeggen. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. En gemeente, de Heere bewaren ons allen ervoor. Dat voor ons zal gelden dat we die keuze van Orpa maken. En hij geven uit genade dat de keuze van Rut ons deel zal zijn. Als we gaan luisteren naar onze tekst, dan begint die tekst met deze woorden, vers 7. Daarom ging zij, dat is Naomi, uit van de plaats waar ze geweest was. In één zinnetje staat er ontzaglijk veel. Naomi ging uit van de plaats waar ze geweest was. Dat is Moab. Dat is dat land waar ze heel veel jaren geleden samen met haar man Elimelech en haar twee jongens naartoe gegaan was. Misschien wel met veel verwachting. Ze zouden daar tijdelijk zijn. Ze zouden daar genoeg eten vinden in de tijd van de honger. En na een paar jaar zouden ze weer terugkeren naar Bethlehem. Maar het is zo anders gegaan. Het gaat in een mensenleven soms zo heel anders dan dat we denken. Zo was het ook bij Naomi. Ze heeft daar in Moab gestaan aan het graf van haar eigen man, Elimelech. En nog weer later aan het graf van haar twee jongens, Mahlon en Chiljon. Toen bleef ze daar achter. Met haar schoondochters, Orpa en Rut, en die zijn goed voor haar geweest, dat zullen we nog horen. Maar toch bleef ze daar zo alleen, onder een donkere hemel. Want ze was, dat hebben we de vorige keer gehoord en dat werk ik nu niet meer verder uit, ze was in de vlucht naar Moab haar eigen weg gegaan, samen met Elimelech. Ze had geprobeerd om onder het oordeel van God uit te komen. Ze was niet op de knieën gekomen met haar man in de tijd van de honger. Ze leefde daar in de duisternis. Zal ze nooit eens een keer iets hebben ondervonden van de Heere en dat hij nog leefde, dat zou wel kunnen. Maar daar lag, zo hebben we de vorige keer gezegd, een soort mist overheen. Een soort vloers overheen. Naomi was in een weg die niet goed was. En dan komt het moment, na al die jaren, vers 7, dat ze uitging van de plaats waar ze geweest was. Dat is heel wat. Het graf van je man en van je jongens achterlaten, om er waarschijnlijk nooit meer terug te komen. Waarom gaat Naomi na al die jaren? Begin van vers 7 zegt daarom. En dat wijst terug naar wat we hebben gehoord aan het slot van onze tekst vorige week. Dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. God had Naomi in Moab opgezocht. En in de duisternis van haar bestaan had de Heere ervoor gezorgd dat het wolkendek als het ware een ogenblik brak. En dat er een straal van hoop in de ziel kwam. Ze had gehoord in het donkere Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, hun gevende brood. En toen was er, weet u het nog, toen was er iets gaan trillen in het hart van Naomi. Toen kon ze niet langer meer in Moab blijven. Als de Heere een kind van hem, een afgedwaald kind van hem gaat terugbrengen, gemeente, dan gaat hij altijd weer trekken door de liefde. Dan gebruikt de Heere waarschuwingen voor, dat kan echt wel. Dan kan de Heere daar roepstemmen voor gebruiken, maar wat is het nu wat gaat trekken? Dat is altijd weer de liefde. Toen ze hoorde dat God zijn volk bezocht had hun gevende brood. En Naomi had geen recht meer op een stukje brood, maar toch kon ze niet meer bij Bethlehem vandaan blijven. Toen moest ze gaan. Toen heeft ze de spullen gepakt. Toen is ze gegaan. Niet alleen, dat lezen we in onze tekst. Daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was, en haar twee schoondochters met haar. Rut en Orpa gaan met haar mee. Naomi zal wel gedacht hebben, ze gaan een stukje mee om mij uitgeleide te doen, en op een bepaald moment dan gaan ze weer terug. Dat was op zich al een heel mooi aanbod van Rut en Orpa. Want wij moeten niet vergeten dat het in de tijd van de Richteren, in die tijd speelt het Bijbelboek Rut zich af, gevaarlijk was om te reizen. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. En u zou het Richterenboek nog maar eens voor uzelf moeten lezen om te ontdekken wat voor gevaren er niet onverwacht op de weg konden zijn in die tijd, waarin het centrale gezag ontbrak. Het was een gevaarlijke reis. Het was een moeilijke reis door het bergland van Moab. Maar Rut en Orpa hebben het voor hun schoonmoeder over. Dat stelt ons gemeente ook heel praktisch voor de vraag, hoe gaan wij om met onze schoonfamilie? Hoe gaan wij om met onze schoonfamilie? Proberen we naar vermogen ook onze schoonfamilie lief te hebben en te eren? Rut en Orpa deden dat met hun schoonmoeder. Maar als ze dan op zeker moment gekomen zijn bij, zo stellen we ons voor, bij de grens van Moab en Israël, dan staat Naomi stil. U ziet het aan het slot van vers 7 en het begin van vers 8. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters. Ja, en dan staat Naomi stil en ze kijkt haar twee schoondochters aan, Rut en Orpa. En wat zegt ze dan? Vers 8. Ga heen, keer weder een iegelijk tot het huis van haar moeder. Wat zal dat Naomi door haar ziel gesneden hebben? Zij had geen kinderen meer, wel twee schoondochters, maar die stuurt ze nu terug. Ga terug naar het huis van je moeder. En dan voegt ze er een wens aan toe in vers 8, het tweede gedeelte. De Heere doe bij uw weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gerust vindt een iegelijk in het huis van haar man. Dus Naomi, ze wenst haar schoondochters alle goeds toe. Ze zegt als het ware, dat goede wat jullie gedaan hebben bij Mahlon en Chilion, die nu niet meer leven, de doden. Dat goede wat jullie gedaan hebben bij mij, de Heere vergelde het jullie. De Heere doe weldadigheid bij jullie. De Heere geven jullie dat jullie opnieuw mogen trouwen. Dat jullie rust mogen vinden in het huis van je man. En dan geeft ze haar twee schoondochters een afscheidskus. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. Naomi geeft haar twee schoondochters die afscheidskus en dan beginnen Orpa en Rut te huilen. Er staat, ze hieven hun stem op. Op luide toon geven ze uiting aan het verdriet over dit afscheid. Ontroerend tafereel. De grens van Moab en Israël. En dan schudden die twee jonge vrouwen hun hoofd. En dan zeggen ze het in vers 10. Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Dus Orpa en Rut, ze willen meegaan met Naomi. En ze houden voet bij stuk. Maar Naomi doet hetzelfde. In vers 11 lezen we dat Naomi zegt, keer weder mijn dochters. Dat is de tweede keer dat ze het zegt. Keer weder, keer terug. Waarom zoudt ge met mij gaan? En dan gaat Naomi zo de mogelijkheden langs. Die er nog zouden kunnen zijn en die er eigenlijk niet meer zijn. Kijkt u maar, aan het slot van vers 11 zegt ze eerst, heb ik nog zonen in mijn lijf dat ze u tot mannen zouden zijn? Naomi bedoelt, verwacht ik op dit moment nog een kind? Dat was niet zo, dat kon niet meer. Op die manier kan ze nooit meer zorgen voor een man, voor Orpa en voor Rut. Die mogelijkheid valt af. En dan een tweede mogelijkheid, vers 12. Keer weder mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Zou het kunnen, vraagt Naomi als het ware, dat ik nog een keer trouw? Na Elimelech met een andere man? Ach, daar ben ik veel te oud voor. In die weg zal ik ook geen kind meer krijgen. Die mogelijkheid valt ook weg. En dan nog een derde mogelijkheid, als we weer verder lezen. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt ge daarnaar wachten, totdat ze zouden groot geworden zijn? Zoudt ge daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Stel je voor, zegt Naomi, stel je voor dat ik toch nog een man zou vinden. Stel je voor dat ik in verwachting zou raken nadat ik met hem getrouwd was. Dan zou je toch nooit kunnen wachten totdat die jongens groot zijn. Dat zou veel te lang duren. Nee, en dan blijft er maar één weg over volgens Naomi. Keer terug naar Moab. En ze zegt het aan het slot van vers 13, niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Als we zo nadenken over de woorden van Naomi, want dat moeten we vanmorgen wel doen om de tekst te begrijpen en ook de boodschap voor ons vandaag, ja dan roepen die woorden misschien bij u ook wel allerlei gedachten op. Laten we maar beginnen, gemeente, met het positieve. Het positieve wat er in deze woorden is. Want als we goed luisteren, dan horen we in deze woorden toch de liefde. De onbaatzuchtige liefde van Naomi. Die klinkt alleen al door in die tere aanspraak, mijn dochters. En die klinkt door in wat Naomi aan haar schoondochters gunt. Want ze zal het echt met pijn in haar hart hebben gezegd. En die pijn herkent ieder die een kind verloren heeft. En die schoondochter of schoonzoon opnieuw in het huwelijk zag treden. Maar ze gunt haar schoondochters een huwelijk. Dat je rust zou vinden in het huis van je man. Liefde. En wat ook positief is in die woorden van Naomi, dat is dat ze in alle vrijmoedigheid spreekt over de Heere. Daar moeten we ook even op letten, gemeente. Vers 8, het tweede gedeelte. De Heere doe bij u weldadigheid. Gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. En er staat niet in vers 9. Ik hoop dat jullie nog eens rust vinden in het huis van je man. En dat je nog eens een tweede huwelijk mag krijgen. Maar er staat. De Heere geven u dat gij rust vindt. Een iegelijk in het huis van haar man. Naomi spreekt, nee, niet op een vrome manier, op een opgelegde manier, op een verkeerd vrome manier bedoel ik. Maar ze spreekt in alle vrijmoedigheid over de Heere. Doen wij dat, gemeente? In familieverband. Doen wij dat tegenover onze schoonfamilie? De Heere geven het u. Daar heeft Naomi dus niet over gezwegen. Daar heeft ze in alle openheid over gesproken. En als we nog even kijken naar het slot van vers 13. En we zijn nog steeds bezig met na te denken over die woorden van Naomi. Ja, dan lezen we daar nog iets positiefs. Want dan zegt ze, niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Misschien vindt u dat wel heel negatief klinken. En toch, vergelijkt u het eens met zoveel jaren terug, toen de hand van de Heren ook tegen Naomi was uitgegaan en tegen Elimelech en tegen hun kinderen en tegen de bewoners van Bethlehem. Toen de Heere zijn volk bezocht had met honger, met zijn oordeel. Toen had Naomi daar helemaal geen oog voor gehad. Toen was ze met Elimelech onder Gods slaande hand vandaan gevlucht. Toen had ze die gebeurtenis helemaal niet weten te bezien zoals die echt was. Maar hier, met alles wat er op de woorden van Naomi ook nog af te dingen is, gemeente, maar hier heeft ze oog voor Gods leiding in de dingen. De hand des Heren is tegen mij geweest. Naomi ziet haar leven in het licht van Gods voorzienige leiding. Er zijn positieve dingen te zeggen over de woorden van Naomi. Absoluut op de grens van Moab en Israël. En toch, als we nadenken over wat Naomi hier eigenlijk zegt, gemeente. Ze stuurt haar schoondochters wel terug naar Moab. Naar dat goddeloze Moab. Naar dat land waar ze het leven hadden gezocht en waar ze de dood hadden gevonden. Ze stuurt haar dochters wel terug naar ja, hoe staat het daar in vers 15? Als Naomi daar zelf op terugblikt, dan zegt ze, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Ze stuurt Orpa en Rut wel met zoveel woorden terug naar de goden van Moab. Ze stuurt ze terug naar een land waar de Heere niet gediend wordt. Kun je dat doen? Mag dat? U kunt zich misschien wel voorstellen dat er uitleggers, onverdachte uitleggers van het Bijbelboek Rut zijn, die ook zeggen op dit moment, Naomi is helemaal niet op haar plaats. Dat mocht ze zo helemaal niet zeggen. Ze mocht haar schoondochters helemaal niet zo terugsturen. En toch, gemeente, als we er nog verder over nadenken, dan zouden we één reden kunnen bedenken waarom Naomi toch zo spreekt. Als u de kanttekeningen leest, dan ziet u, ze noemen die mogelijkheid uiteindelijk ook. De mogelijkheid dat Naomi, en ik heb het eigenlijk al gezegd aan het begin van de preek, dat Naomi haar schoondochters beproeven wil. En dat ze het zegt, juist als ze gekomen is op de grens van Moab en Israël. En Naomi heeft het ongetwijfeld op dat moment als nooit eerder beseft wat voor een diepe kloof er gaapt tussen het Moab van de zonde en het Israël dat het verbondsvolk van God was. En als ze staan op de grens tussen Moab en Israël, dan moet het bij die meisjes komen tot een keus. Dan stelt Naomi in dringende woorden deze schoondochters voor de keus. Dan wil ze het Orpa en Rut voorhouden. Als je meegaat naar Bethlehem, dan zul je Moab moeten achterlaten. Dan zul je alles van Moab moeten achterlaten. Niet alleen je familie, maar ook de goden van Moab. Dat vraagt om een hartelijke keus. En we zeiden al tegen elkaar, dat is Bijbels. Dat gebeurt in de schrift steeds weer. En dan wil ik er met u vanmorgen niet over twisten. Ook niet in het licht van verschillende vormen van uitleg van de woorden van Naomi. Waarvoor eigenlijk steeds wel weer iets te zeggen is, voor het ene en voor het ander. Dan wil ik er met u niet over twisten wat nu precies goed geweest is en wat niet goed geweest is in de woorden van Naomi. Maar laten we maar de lijn naar onszelf doortrekken, dan stelt het woord van God ons voor de keus. Ook vanuit deze geschiedenis. Ja, en dan lezen we in vers 14... Toen hieven zij hun stem op en weenden wederom en Orpa kuste haar schoonmoeder. U ziet het voor u, gemeente. Orpa slaat nog één keer de armen om haar schoonmoeder heen en ze huilt en ze kust haar schoonmoeder en ze draait zich om. En ze gaat terug naar Moab. Misschien heeft ze nog wel eens een keer omgekeken. Maar ze gaat terug naar Moab. U zult het toch niet zijn, gemeente. Jij zult het toch niet zijn. Die Orpa. Die Orpa die meegegaan is naar de grens van Israël. Die Orpa die het heeft gezegd samen met Rut. We zullen u volgen en we zullen achter u aangaan en we zullen met u meegaan. Die Orpa die gehuild heeft, die geweend heeft. Maar die als het erop aankomt, teruggaat naar Moab omdat haar hart in Moab lag. Met alles wat er gebeurd was in haar leven, ging ze toen dat beslissende moment kwam toch terug. Orpa en haar keuze. Orpa en haar afscheidskus. Een afscheidskus voor haar schoonmoeder, maar ook een afscheidskus voor de God van Israël. En dan gaat ze terug naar een land waar ze gelukkig denkt te worden. Daar hoopt ze te trouwen met een man uit Moab. Daar hoopt ze een bestaan op te bouwen dicht bij haar ouders. En de Bijbel zegt, Niet met zoveel woorden over Orpa, maar u kunt het in gedachten wel aanvullen. De Bijbel zegt, in die weg wordt een mens voor eeuwig ongelukkig. Gemeente, de Heere beware ons ervoor, jongeren en ouderen, dat dat ons leven zal zijn. Misschien wel van Naomi gehouden, wel gehouden van een vrouw die de Heere vreesde, al was ze uit de weg van God. Graag geluisterd naar de woorden, gehuild, voornemens gehad. En toch teruggegaan. Orpa staat in Gods woord, gemeente, als een dringende waarschuwing. Als een dringende waarschuwing dat ons hart bekeerd moet worden. Dat ons hart niet in Moab kan blijven liggen. Je kunt geen twee heren dienen. Dat is een woord wat de Heer Jezus Christus zelf heeft gesproken. Je kunt niet zalig willen worden en die goddeloze muziek blijven luisteren. Je kunt niet de Heere willen zoeken en die goddeloze filmpjes blijven kijken. Je kunt niet de Heere willen zoeken en maar genieten met je vrienden van dronkenschap. De Heere vraagt om bekering. U kunt niet een net kerkmens zijn en voor de vorm wat meedoen, terwijl uw hart verre blijft van de dingen. De Heere vraagt om uw hart en de Heere zegt het vanmorgen: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Orpa, het is zo'n aangrijpende figuur als we haar houden in het licht van de woorden van Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoreren en u de trotse nek toekeren. En daartegenover, wonder van genade, Rut, maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. We gaan er eerst van zingen. Psalm 73, vers 14. Orpa of Rut? Wie bent u? Orpa of Rut? Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. En in gedachten zien we dat ook voor ons. Rut doet zo op het eerste gezicht hetzelfde als wat Orpa deed. Ze hebben ook heel lang voor het oog van de mensen precies hetzelfde gedaan. Rut en Orpa. Rut doet hetzelfde als wat Orpa doet. Ze slaat ook haar armen om haar schoonmoeder heen. Want dat betekent dat woord, ze kleefde haar schoonmoeder aan, allereerst, heel letterlijk. Maar ze laat niet meer los. En ze doet meer dan alleen maar haar schoonmoeder aankleven. Rut kleefde de God van haar schoonmoeder aan. Dan probeert Naomi het nog één keer. Vers 15. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. En dan schudt Rut haar hoofd. Ze kan die weg niet meer gaan. Ze zegt het in vers 16. Maar Rut zeide, val mij niet tegen. Dat wil zeggen, hinder me niet langer. Houd me niet tegen. Oefen geen aandrang meer op me uit. Oefen geen druk meer op me uit. Om me daarop andere gedachten te brengen. Dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Daar op de grens van Moab en Israël komt het er in de woorden van Rut uit wat de Heere in haar hart had gelegd. Rut staat haar geliefde gemeente als een monument van genade. De Heere had gewerkt in het hart van Rut. En ze mag belijden de keuze van het nieuwe leven. En ze zegt het. Waar u heen gaat, daar zal ik ook heen gaan. En Naomi, waar u zult overnachten, al is het in het armste stalletje van Bethlehem, maar daar zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk. En dan komt het belangrijkste. Uw God is mijn God. God heeft gewerkt in het hart van Rut. Wonderlijk, vindt u niet? In Moab. De vorige keer heb ik gezegd, en dat moest ik zeggen op grond van het woord van God. Die jongens, Maglon en Giljon, die hadden vanuit de wet van de Heere nooit mogen trouwen met meisjes uit Moab. Of ze moesten bekeerd zijn. En toen hebben we gezegd tegen elkaar, en ook dat moest ik zeggen, Naomi ging een eigen gekozen weg toen ze naar Moab ging. En dat is allemaal waar. Maar door die kromme wegen heen werkte de Heere wel. En door die kromme wegen heen die niet goed te praten zijn, en dat moeten wij op geen enkele manier doen, maar door die kromme wegen heen werkte de Heere wel. En de Heere heeft de woorden die Naomi sprak, zo zullen we het ons moeten voorstellen. De Heere heeft de woorden die Naomi sprak gezegend aan het hart van Rut. Want Naomi heeft toch niet gezwegen, dat hebben we al gehoord. Ze heeft gesproken over de Heere. De Heere zegende de woorden van Naomi. Laat dat maar tot bemoediging zijn van die moeders of die oma's die er alleen voor staan. Door wat voor omstandigheden dan ook. Maar als u er nu helemaal alleen voor staat in de opvoeding, in de godsdienstige opvoeding van uw kinderen of van uw kleinkinderen, laat dan toch hetzelfde mogen gebeuren bij u als wat er was bij Naomi. Ze sprak over de Heere. Ze sprak goed van de Heere. En ze sprak ook eerlijk van de Heere. En ze sprak klein van zichzelf. Dat hebben we allemaal gehoord. Dat kunt u zo uit Rut 1 opdiepen. Maar de Heere zegende de woorden van Naomi aan het hart van Rut. En toen is er in het hart van Rut heimwee gekomen naar een God die ze niet kende. En die ze toch niet meer kon missen. En toen kwam ze daar op de grens van Israël en van Moab. En toen er gekozen moest worden, toen kon Orpa, gemeente, niet mee. Dat kon echt niet. Haar hart lag in Moab. En er werd aan haar hart getrokken en ze ging terug naar Moab. Maar toen kon Rut niet meer terug. Want haar hart lag in Israël. Nee, haar hart lag bij de God van Israël. Toen kon Rut niet meer terug. Is het geen bevlieging, Rut? Nee, het is geen bevlieging. Luistert u maar. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. En dan zegt Rut het met een eed, want dat is het wat we vinden aan het slot van onze tekst, vers 17. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Dat zijn woorden die werden eigenlijk gesproken als iemand wilde zeggen, de Heere mag mij doden. Dat zijn woorden die werden eigenlijk gesproken als er bijvoorbeeld een offerdier aan stukken was gesneden. Dan wees men in de Bijbelse tijd naar die stukken van dat offerdier en dan zei men, alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Met andere woorden, ik mag sterven als het anders is. Rut zweert hier. Ze zweert bij wie? Bij de goden van Moab, waar ze bij opgevoed was? Nee, ze zweert bij de Heere. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Rut had zoveel waarde gezien, gemeente, in de God van Israël. Zoveel liefde gekregen tot de God van Israël. En dat had de Heere zelf in het hart van Rut gewerkt. Dat ze niet meer terug kon. Wat zou het een zegen zijn als er vanmorgen onder ons zo in de kerk mogen zitten. Die zeggen, en met alles wat ik mis in mijn leven, maar als het erop aankomt, als ik sta op de grens van Moab en van Israël, dan kan ik niet meer terug. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Daar ligt ook in opgesloten, gemeente, dat als een mens de Heere door genade lief mag krijgen, hij ook alles wat van God is lief krijgt. Dat werd vroeger veel gezegd en ik denk dat dat waar is en ik geloof vast dat dat waar is. Dat wie God lief krijgt, alles van God lief krijgt. Zijn dag en zijn dienst en zijn woord en zijn volk. Met al hun eigenaardigheden misschien en al hun onhebbelijkheden misschien. Maar u krijgt ze lief vanwege Gods genadewerk in hen. Het woord wordt je lief. En de dag van de Heere waar je misschien vroeger wel een hekel aan had. En waarvan je dacht, ik wil maar dat die zo snel mogelijk weer voorbij is. Die wordt je lief. De dienst van de Heer in de prediking van zijn woord wordt je lief. En je kunt er niet meer zonder. En je hart gaat er naar uit. En als het erop aankomt en er moet gekozen worden en er moet gekozen worden. Dan moet Moab achtergelaten worden. Ja, dat hoort ook bij de echte bekering. Dan moet er een radicale breuk komen met Moab. Maar die komt er ook. Als de Heere zijn liefde in het hart uitstort, dan komt er een breuk met de zonde. Dan wordt de brug naar Moab opgehaald. Dan wil je niet meer terug. Hoe is het, gemeente? Hoe is het met ons? Wie zijn wij? Dat is de vraag die ik zo aan het einde van de prediking van vanmorgen aan uw hart wil leggen. Iemand vraagt: dominee, maar het was bij Rut toch allemaal nog heel pril misschien? Twee dingen daarover. Ten eerste, dat weten we niet. Wij moeten datgene wat Rut straks meemaakt met Boas allereerst lezen als een geschiedenis die plaatsvond mensen onderling. Dat moeten we niet direct gaan vergeestelijken. Dat wordt nog wel eens gedaan en dan wordt er gezegd: kijk, Rut op de grens van Moab kende nog maar een heel klein stukje en dan moet ze Christus leren kennen. Maar Boas was voor haar gewoon een man in eerste instantie. Boas was de man met wie ze trouwde. Betekent niet dat er in de figuur van Boas geen schaduw kan liggen van de Heer Jezus Christus. Dat hopen we ook nog wel te horen. De losser werpt zijn schaduw vooruit. Maar wat er precies was in het hart van Rut en wat er nog niet was, we zullen er maar voorzichtig mee moeten zijn, gemeente, als Rut deze belijdenis uitspreekt op de grens van Moab, om daar iets over te zeggen. Wat er in de Bijbel staat is voor ons genoeg. En het is iets om heel stil en heel eerbiedig naar te luisteren, want het was Gods werk. Hebben u al eens eerbied gekregen voor Gods werk? Ook in het leven van iemand anders. Gods werk, waardoor ze niet meer terugkom. Dan de vraag naar ons toe: hoe is het nu bij ons? Wie zijn wij? Het is zo heel opvallend dat Naomi niet zegt tegen Rut op dit moment: nou Rut, maar denk je nou dat je beter bent dan Orpa? Orpa is teruggegaan. Denk je niet dat je over 10, 20, 30 meter, 500 meter ook nog terug zou gaan? Dat zegt Naomi hier niet meer. Ik denk wel dat Rut daar misschien best bang voor geweest is. Dat ze toen ze Orpa zag weggaan, heeft gedacht: zou ik dat straks ook niet kunnen doen? Ben er niet te goed voor. En wat gaf het toen een ruimte, toen het mocht uitbreken in haar leven, in de goede zin, en toen ze het mocht zeggen: waar u zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. Al daar zal ik begraven worden. Rut, die belijdenis mocht doen op de grens van Moab en Israël. Het moest komen tot een openlijke keuze. En het kwam tot een openlijke keuze. Is dat al gebeurd in uw leven? Nog een keer: wie bent u? Orpa. Of Rut. De Heere dringt in zijn woord heilig aan. Gemeente, Rut moet openbaar komen. Orpa ook, maar Rut ook. En als er nu vanmorgen is iemand mag zeggen in zijn hart: Heere, ik geloof dat ik daar geen onbekende van ben. Als het er nu op aankomt, dan mag ik het tot mijn verwondering en misschien met heel veel strijd en met heel veel aanvechting, maar toch zeggen: die keuze van Rut, dat is de keuze waar mijn hart naar uitgaat. Terwijl u misschien ook wel bang kan zijn, nog een keer, dat u nog als een Orpa openbaar komt. En dat kan juist ook zoveel vrees geven. Dat kan ook zoveel vrees geven om grote woorden te spreken. Om die woorden van Rut zomaar op uw lippen te nemen. Maar laat het dan toch eens zo mogen zijn. Dat u het vanmorgen in uw hart mag zeggen: uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. Laat het dan toch eens zo mogen zijn. dat u het ook zou mogen zeggen tot degenen om u heen. Niet om er zelf mee te koop te lopen, maar om de Heere daar de eer van te geven. Waar zijn ze? De Ruts in Kralingen. En waar zijn de Naomi's in Kralingen? De moeders, de schoonmoeders, de vrouwen die goed spreken van de Heere en van zijn dienst. Die eerlijk spreken van de Heere en van zijn dienst. Bent u een Naomi op de plaats waar de Heere u stelde? Waar zijn ze? Ja, gemeente, dan vraag ik het toch nog een keer. Maar met bange vrees in mijn hart. Waar zijn ze? Ze zullen er toch niet zijn. De Orpa's onder ons. Die als het erop aankomt omkeren. En op de weg vergaan. Amen. Heere, bewaar ons daar toch voor Orpa. En geeft u toch dat die goede keus, die keuze van het nieuwe leven in ons hart mag worden geboren. En ons, in ons hart mag verlevendigd worden als u hem zelf werkte. En dat de belijdenis van Rut en het genadeleven van Rut ons deel mag zijn en mag worden. Uw volk, mijn volk, en uw God, mijn God. Heere, zegen uw woord, vergeef genadig aan het gebrekkige, aan het zondige. Wil het woord gebruiken, Heere, in het leven van jonge vrouwen en oude vrouwen. In het leven van jongens en van mannen en van grijzaards. Tot ere van uw naam en tot onze zaligheid om Christus wil. Amen. Psalm 45, het vijfde vers, is onze slotzang. 45, vers 5. O dochter, hoor. En zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet, wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Het vijfde vers van Psalm 45. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.